Wegleide namen zij een Simon van Cyrene komende van een akker en legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelve en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de schoot die niet gebaard heeft en de borst die niet gezoogd heeft. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit aan het groene hout doen, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere, zijn de boosdoeners, geneigd om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al bij. En de boosdoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen zou, is de Messias, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelve. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der boosdoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Messias zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraft hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk? Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, als gij tot uw koningschap zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u, wilt gij ons samen zijn vanmorgen heiligen en verheffen tot u, en wilt gij ons zegenen en onze aandacht, ons hart bepalen bij het lijden van uw lieve Zoon. Wilt gij ons verlichten met uw Heilige Geest, opdat wij, terwijl wij spreken en terwijl wij horen, mogen verstaan wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heer onze God, wij dragen u op al onze noden, in het bijzonder die van onze naasten. Denken aan de zieken. Wilt gij genezing schenken? Wij bidden u voor rouwdragende. Wilt gij hen troosten door uw nabijheid? Wij bidden u voor alle wanhopigen. Wil hen licht schenken. Wees met al uw schepselen. En wees met deze bedreigde aarde. Die zo vol van ontzettend lijden, onrecht en verschrikking is. Heer onze God, doe uw koninkrijk komen. Wees zo met ons, open uw woord voor ons. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Moet u de volgende afkondigingen doen? Voor diaconie en kerkvoogdij. Laat ons nu met elkaar zingen. Gezang 52 in zijn geheel.
En de tekst
voor hedenmorgen is het 34ste vers van Lucas 23. Lucas 23, vers 34. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente des Heren, dit kruiswoord spreekt ons van het gebed dat de Heer Jezus heeft uitgesproken om vergeving. Het is zelfs meer dan een gebed. Het is een bevel, een eerbiedig bevel, op grond van een recht dat de Heer Jezus heeft, dat hij zich verworven heeft tegenover de Hemelse Vader. Er staat, Vader, vergeef het hun in een gebiedende wijs. Dat is het eerste waar wij op te letten hebben. Vervolgens is er een verband in de tekst. Er staat want tussen de twee gedeelten. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat want, wat heeft dat te betekenen? Wat heeft de bede, de dringende bede, de bevelende bede van de Heer Jezus te maken met het tweede deel? Dat is de onwetendheid. Wij zijn geneigd soms om een verband te leggen tussen vergiffenis en tussen onwetendheid en onschuld. Wij zijn geneigd om onwetendheid toch een zekere onschuld toe te dichten. Zeggen nu ja, iemand heeft iets gedaan zonder dat hij wist wat hij deed. We zijn daar in onze tijd heel sterk mee, ook bij de rechtspraak. We spreken van toerekeningsvatbaarheid en onwetendheid wordt al zo gauw gezien als een vorm van onschuld. Zeggen ze, iemand wist niet wat hij deed, dan mogen we hem toch eigenlijk wat hij deed niet als schuld aanrekenen. Maar dat kan het in deze tekst, in die uitspraak, in dat gebed van de Heer Jezus nooit betekenen. Want als iemand onschuldig is, dan heeft hij ook geen vergeving nodig. Duidelijk bidt Jezus om vergeving. En als er van vergeving sprake is, dan moet er ook schuld zijn. De onwetendheid. Zij weten niet wat ze doen. Betekent duidelijk hier geen onschuld. Nee, Er is schuld, zelfs een zware, een verschrikkelijke schuld. Jezus bidt de Hemelse Vader dringend om vergeving van die schuld. Maar zijn verzoek, zijn gebed om vergeving, wordt wel gemotiveerd vanuit de onwetendheid van degene waarvoor hij bidt. De onwetendheid mag niet verwaarloosd worden. De onwetendheid heeft wel een grote betekenis. Om dit alles te verstaan, moeten we het verband van het geheel zien. In de eerste plaats, wie zijn die onwetenden? En nu vinden wij in het schriftgedeelte dat hier voor ons ligt tweeënlei soort onwetenden. Het is aan te nemen dat het gebed voor die tweeënlei soorten van onwetende geldt. Laat ons eerst op het eerste gedeelte letten. Zou je kunnen zeggen, er is hier een onderscheid, sterk onderscheid wordt er gemaakt tussen de onwetendheid van het Joodse volk en de onwetendheid van de heidenen. Dat is dan Pilatus de stadhouder en zijn krijgsknechten, de wacht bij het kruis, want Jezus spreekt het woord uit op het vreselijke ogenblik dat in het evangelie naar Lucas maar in een enkel zinnetje gezegd wordt: en zij kruisigden hem aldaar. Moet zich even indenken wat dat is. Ach, het is niet in te denken. We kunnen het alleen van een afstand zien. Jezus heeft het kruis gedragen. Is daaronder bijna bezweken. Ze hebben een willekeurig man, een Jood, die van de akker kwam, Simon van Cyrene, gedwongen om dat kruis op zich te nemen en het naar de kruisheuvel te dragen. En dan hebben ze Jezus op dat kruis gelegd en ze hebben de nagels door zijn handen en zijn voeten geslagen. Vreselijke bezigheid. En dan hebben ze dat kruis opgezet. En als dat gebeurd is, moet zich indenken, al die vernedering en al die verschrikkelijke lichamelijke pijn, en dan nog tussen twee kwaaddoeners, kruis dat alles bij elkaar, maar die vreselijke handeling, die lichamelijk ook zo ontzettend pijnlijk is, als dat alles is gebeurd en daarbij nog bedenkend dat de kruisstraf hoorde ook uiterlijk tot de ergste vernedering die iemand aangedaan kon worden, al zijn kleren werden uitgerukt. En het kruis was niet zo hoog zoals mensen dat meestal later hebben afgebeeld, maar zo dat je een kruiseling in de ogen kon zien. Het was laag, je kon er zo langs lopen. Het is onvoorstelbaar verschrikkelijk. En dan, op dat ogenblik, na als Jezus zojuist gekruisigd is, spreekt hij dit gebed uit. Dit is even om te plaatsen, punt, waarop het gebeurt. Voor wie bidt hij? Voor, ik zei, voor tweeërlei soort onwetend. In de eerste plaats moeten we letten op de onwetendheid van het Joodse volk waarvan hier gesproken wordt. Hoe is die onwetendheid daar naar voren gekomen? Wat is die onwetendheid? Meestal wordt er overheen gelezen. Meestal is men geneigd om het Joodse volk op één hoop te werpen met de Romeinen die Jezus kruisigen. En men heeft dat vanuit het antisemitisme van de eeuwen wel dikwijls zo trachten te stellen. Maar het evangelie naar Lucas maakt een groot onderscheid hierin. Het is zo dat er een andere onwetendheid is dan bij de Romeinen. Het is daarom ook zo duidelijk dat in de geloofsbelijdenis de 12 artikelen die de kerk van de eeuwen steeds weer heeft uitgesproken, dat daarin voorkomt die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Daar wordt de Romeinse stadhouder genoemd, de vertegenwoordiger van het heidense Rome. Hoe is het dan met de onwetendheid van de Joden? We zien het duidelijk in dit gedeelte door Lucas getekend. Eerst is dit. Jezus draagt het kruis en dreigt daaronder te bezwijken. En dan lopen daar die Romeinse soldaten naast en die hebben de opdracht om Jezus te kruisigen. En als Jezus gestorven zal zijn voordat hij aan het kruis is gegaan, dan zou hij de straf ontlopen hebben. Dus de Romeinse soldaten die zijn erop uit om het hen gegeven bevel na te komen. En ze willen voorkomen dat Jezus voor die tijd sterft. En dan zien ze een willekeurige man aankomen, een Jood, Simon van Cyrene. Oorspronkelijk heeft hij in Cyrene gewoond, maar veel Joden die in de vreemde waren keren terug naar het land. Dat gebeurde in die tijd ook. Daarom wordt hij nog Simon van Cyrene genoemd, de plaats in Noord-Afrika. Die man komt van de akker, weet eigenlijk van niets. En ze grijpen hem en ze dwingen hem om het kruis te dragen. Die man is de eerste die helemaal niet weet wat hij doet. Hij, de Jood, Simon, nog eens die naam, Simon betekent de horende, hangt samen met het grondwoord van Israëls geloof. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is ene. Simon, die man die uit Cyrene komt, die Jood wordt gedwongen om het kruis van de Messias van Israël, van de verlosser der wereld, te dragen. Even, moet u even zien, die man die is waarschijnlijk geërgerd en boos dat hij dat zware kruis moet dragen, heeft al gewerkt op de akker, hij wil naar huis, hij wordt gedwongen, zonder dat hij het weet, doet hij het belangrijkste en het grootste wat een mens kan doen. Hij is de Jood bij uitnemendheid, die het Messiaanse volk blijkt te zijn, die het kruis met zijn Messias meedraagt. Er is alleen één ding. Hij weet helemaal niet dat hij het doet. Dat is de eerste onwetende. We zouden zeggen verdienstelijk Het bevalt zijn neven. Het brengt hem een groot ongerief. Zo is het zacht uitgedrukt. Maar daar blijft het niet bij in verband met het volk van Israël. Daar komen die vrouwen, die dochteren van Jeruzalem, de vrouwen van Jeruzalem. Terwijl de mannen zich nog afzijdig houden, deel van de vroomste mannen is naar de tempel gegaan. En is bezig met de paaslammeren klaar te maken. U moet niet vergeten dat op het ogenblik dat het lam Gods aan het kruis geslacht wordt, op die dag in de tempel die paaslammeren geslacht worden. Het is op dezelfde tijd. De vroomste mannen die zijn daar, anderen lopen nog rond. De vrouwen die zien wat daar gebeurt, de vrouwen van Jeruzalem. En wat doen ze? Een oneindig medelijden is in hun hart. Als ze daar die koning zien die een intocht heeft gehouden, nog zo kort geleden in hun stad. En de kinderen hebben zelfs geroepen, Hosanna. En het is zo, broeders en zusters, dat ze in medelijden vervuld zijn en zich op de borst slaan als teken van rouwklacht en van ontzetting over wat gebeurt. En dan moet u zien dat Jezus het medelijden van deze vrouwen afwijst. Waarom? Omdat medelijden, dit medelijden en het meeste medelijden, dat niet echt medeleven is, een stuk onbescheidenheid in zich draagt. Dat klinkt vreemd, maar medelijden bagatelliseert meestal het lijden van de ander. Hier zeker. Deze vrouwen menen te beseffen wat Jezus lijdt en tonen hun medelijden. Maar ze hebben in de verste verte geen besef ervan, van hoe diep het lijden is. En dat is het dikwijls als wij medelijden tonen. Dan zijn we zogenaamd begaan ermee. Maar er zit dikwijls een onbescheidenheid in. Hoe zouden wij het lijden van de ander zomaar op het eerste gezicht kunnen peilen? Dat is ook zo dikwijls met medelijdende troostwoorden. Het is dikwijls beter om te zwijgen en eerbied te hebben en op een afstand te blijven. Dat toont meer dan dat men zo direct weet wat er aan hapert. Jezus wijst op grootse wijze dit medelijden af, maar niet voorgoed. Want Jezus wijst op dat huiveringwekkende verband wat er is tussen hem en zijn volk. Dat volk is uitverkoren. Ja, tot heil van de wereld. En het zal een grote plaats innemen. Maar het is verbonden met zijn Messias. Ook in het lijden. Het Messiaanse lijden. En dat wordt hier duidelijk aangewezen. Ze weten het nog niet. Ze kennen dit verband niet. Ze hebben zomaar medelijden. En dan zegt Jezus het. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf. Want er zullen tijden komen waarin diegene gelukkig geprezen worden. Die vrouwen die geen kinderen hebben voortgebracht. En die vrouwen die geen kinderen gezoogd hebben. die zullen geprezen worden, gelukkig geprezen. Want de tijden zullen komen dat het lijden zo verschrikkelijk is, dat men zal roepen, bergen en heuvelen valt op ons, bedekt ons. Ja, hier wordt een ontzaglijk verband aangewezen. En om duidelijk te laten zien waarom het hier gaat, als dit aan het, letterlijk staat er, aan het vochtige hout doen, wat zullen ze dan aan het dorre, aan het droge hout doen? Hier spreekt Jezus van een beweging in de wereld die zich hier uit in de kruisiging van hem, maar die niet alleen tegen hem is gekeerd, maar tegen zijn hele volk. Als ze dit aan mij, maar geen enkele zonde, geen enkele smet op is, durven doen, wat zullen ze dan aan mijn volk doen, wat niet in het geheel op die hoogte staat waarop ik sta? Het is die vreselijke beweging door de geschiedenis heen, die zijn toppunt vindt in de kruisiging op Golgotha, die de koning der Joden treft, en die wordt hier met name de koning der Joden genoemd, en die aldoor door de geschiedenis voortgaat om zijn volk te treffen. Ach, de dochters van Jeruzalem, ze hebben medelijden met hem, maar ze weten niet, ze zijn volstrekt onwetend om te zien hoe nauw ze met dit lijden verbonden zijn. Simon van Cyrene wist het niet en die leed het maar oppervlakkig in de smaad van het kruis dragen en wat ongerief. Maar de tijd zal komen waarin de verbinding van dit volk en zijn Messias en Golgotha zo sterk is dat ze als geen ander volk zullen beseffen wat Jezus gedaan heeft. Ze zijn zo verbonden als zijn onderdanen daarin. En dat zien we de geschiedenis door tot in Auschwitz toe is dit uitgekomen, dat wonderen en verschrikkelijke en toch zo troostvolle verband van een Messias die een volk heeft en die omgeven is, niet alleen door mensen die in de verte medelijden hebben, maar die volstrekt verbonden zijn aan hem, en die het lijden dat hij leidt ook in hun vlees hebben gedragen. Dat is het geheimenis van Israël. En dan zien we verder, dat is de ene kant van de onwetendheid. Deze onwetendheid die blijkbaar toch ook een schuld inhoudt. Er is een verwijdering in het verstaan van wie Jezus is in Israël. Er is een ontzaglijk nauwe verbinding, maar niet in het weten. Er is een intense verbinding tussen Israël en de Messias. Er is alleen omtrent dat feit in Israël een onwetendheid. Dus inderdaad is het er. Inderdaad is er een nauw verband. Niet als straf daarvoor. Maar er is een nauw verband tussen het lijden van de Messias en zijn volk. Maar een groot deel van het volk lijdt onbewust met hem mee, weet het niet. En voor die onwetendheid bidt Jezus ook om vergeving, dat die weggenomen mag worden. En daarom mag er nooit een christen zijn die dit een Jood mag verwijten, want Jezus heeft voor die onwetendheid gebeden. En zo nadrukkelijk gebeden, vanuit een recht dat hij verworven heeft door zijn lijden en sterven. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is één kant in de onwetendheid. Maar er is iets wat veel erger is. En dat is het aandeel wat de heidenen, wat de Romeinen hier aan hebben. De vrouwen, die hebben medelijden. En die staan niet aan de kant van de Romeinen. En straks staat het volk daarbij. En zie toe. Er staat, en het volk stond van verre en zag toe. En dat zien, dat is een beschouwend zien. Maar die andere kant, dat is veel en veel erger. Hier gaat het om een onwetendheid in Israël die opklaart. Maar hier, bij die Romeinen, bij die heidenen, bij diegenen die zich tegen de Messias en tegen Israël keren, is iets veel en veel ergers aan de hand. Wat is hier gebeurd? De verlosser der wereld is gekomen. In Israël, het volk met zijn koning is daar om de volkeren der wereld te verlossen. En wat gebeurt er? Het machtige Rome, dat zo boogt op het recht, het komt ertoe dat de heidenen, de Messias van Israël en zijn volk martelen en ten onder willen brengen, uitmoorden en de koning der Joden aan het kruis slaan. Wat zou er dan moeten gebeuren, gemeente des Heren? Er is in Bach's Matthäus Passion ontzaglijke koor, zien blitzen, zien donder. En daar heeft Bach in uitgedrukt wat had moeten gebeuren. De verschrikkelijkste dingen gebeuren, dan zal het oordeel Gods over deze wereld moeten komen. En zal deze hele wereld in dat oordeel vernietigd moeten worden. Als de verlosser der wereld uitgestoten wordt, aan een kruis wordt gehangen, als de volkeren eindelijk gered kunnen worden, en als op dat ogenblik de verlosser en zijn volk later uitgestoten zullen worden, dan moet er een oordeel losbreken. En dat zou ook gebeurd zijn, gemeente. Ogenblik, maar op de soldaten, de Romeinse soldaten, Jezus op het kruis hebben gelegd en hem gekruisigd hebben en het kruis overeind hebben gezet, dat ogenblik zou het oordeel zijn losgebroken indien Jezus niet dit gebed gebeden had. Vader, vergeef het hun. Vader, neem hun schuld weg. Vergeef het hen. Ik heb voor hen geboet, want ze weten niet wat ze doen. Wat is dit voor een onwetendheid? Gemeente, het is de onwetendheid van de zonde. Onwetendheid is geen onschuld. Onwetendheid is hier uit de weg gaan voor de waarheid, vluchten voor de confrontatie met God, zoals Adam in het struikgewas is gevlucht omdat hij zich naakt voelde. Zo vluchten mensen door de eeuwen heen in de onwetendheid, en die onwetendheid die lijkt zo onschuldig, maar die onwetendheid is eigenlijk een bezetenheid. Als een mens bezeten is, dan ziet hij niet meer hoe de toestand is. Dan ziet hij niet meer waar hij aan toe is. Maar bezetenheid, dat is iets wat hier zelf gekozen is. De mensheid leeft in een omvloersing, in een bedekking, ja, in een bezetenheid. Waarom? Omdat ze zich in de zonde losgemaakt heeft van God. En wie zich losmaakt van God, die schept een openheid naar de duivelse machten die hem steeds meer in bezit nemen. Onwetendheid, dat is niets anders dan bezetenheid door de boze machten. En in die bezetenheid doen ze dingen waarvan ze zelf niet weten wat ze doen. Bezetenheid en onwetendheid kan tot de verschrikkelijkste dingen leiden. En nu zien we dat Jezus bidt aan de Vader dat de straf niet over hen komt. Dat de aarde niet vernietigd wordt. Dat de mensheid blijft bestaan. Voor deze onwetende bidt hij. En we zien, gemeente, wat dit uitstel van het goddelijk oordeel, wat dat voor gevolgen heeft. Want er gaan ontzaglijke dingen gebeuren. De onwetende, onder de onwetende, zijn er die toch plotseling gaan weten. Er zijn er enkele bij. Het zijn later uit het Joodse volk, Jozef van Arimathea en Nicodemus. En het is hier plotseling een van de gehangenen, een van de kruiselingen die Jezus herkent en zegt: Jezus, gedenkt mijner als gij tot uw koningschap zult gekomen zijn. En Jezus antwoordt: heden, zeg, zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan staat er bij dat kruis, staat die hoofdman. Je moet denken, de man die het bevel gegeven heeft om Jezus te kruisigen, die volstrekt verantwoordelijk is voor zijn daden, al heeft hij bevel gekregen. Die man die zegt: waarlijk, deze is Gods zoon. Dat betekent, gemeente, dat het uitstel van het oordeel waarvoor Jezus gebeden heeft, dat dat zin heeft. Dat het heden der genade opengemaakt wordt. En dat is de kans die u en ik hebben gekregen om ook van bezetenen, van onwetende tot wetende te worden. En hem te herkennen als onze enige borg en middelaar en verlosser. En dan nog het laatste, dit, die onwetendheid. Kan er dus een andere toestand zijn van niet onwetend zijn? Ja, er wordt in de schrift gesproken van de zonde tegen de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft gezegd: de zonde tegen de Zoon, die kan nog vergeven worden. Maar de zonde tegen de Heilige Geest niet. Wat is nu de zonde tegen de Heilige Geest? De zonde tegen de Heilige Geest is als iemand klaar bewust, volstrekt, volkomen wetend, zich tegen hem verzet en tegen zijn volk. Volkomen, klaar bewust, zonder omvloersing, zonder bezetenheid, volkomen volkomen helder, wetend wat hij doet. Voor die zonde is geen vergeving mogelijk, omdat er geen berouw voor mogelijk is. En nu moet ik dit zeggen, dat is een pastoraal opmerking die u misschien al veel gehoord heeft. En daar kan ieder mee af zijn die de vrees heeft. Er zijn mensen die altijd bang zijn dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Nu mag ik het u zeggen uit naam van de Heere God. Niemand die er bang voor is dat hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft, heeft hem gedaan. Zodra u merkt dat u bang daarvoor bent of zo, dan weet u zeker dat u die zonde niet heeft gedaan. Want iemand die de zonde tegen de Heilige Geest doet, die is er niet bang voor. Die is er blij mee. En die zet zich daar helemaal voor in. Die zegt het klaar bewust. Want het is klaar bewust. Haten. De Messias. En zijn volk. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Als dat klaar bewust is, niet in een ontvloersing, niet in een soort bezetenheid, maar klaar en duidelijk en bewust. Jezus bidt voor degene die het niet bewust waren. Vader, vergeef hun. Want zij weten niet wat ze doen. Jezus bidt niet voor degene die weten wat zij doen. Gemeente des Heren, het zijn ontzaglijke onderscheidingen die hier liggen. Wat wij ten slotte moeten stellen is dit. Wij allen zijn het hele leven door in een onwetendheid begrepen. De onwetendheid van de zonde die de confrontatie schuwt. Jezus heeft voor die onwetende gebeden in zoverre dat hij het uitstel van het oordeel ons heeft geschonken. Maar wie kunnen van onwetende worden tot wetende en hem herkennen, dan is het leven anders geworden. Dan zien we wat die vergeving heeft uitgewerkt. Gemeente des Heren, wij bidden en vragen dat ook ons het licht voor het eerst of bij vernieuwing mag opgaan, zoals het op is gegaan voor de kwaaddoener en voor de hoofdman bij het kruis. Mogen wij in verbijsterde vrees en beven dit met dankbaarheid erkennen. Hij heeft ook voor ons, voor u en voor mij gebeden. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 25... het zevende vers, Psalm 25, vers 7. ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.